Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. En bijzonder aan broeder Ter Napel, onze voorganger, afkomstig uit het Hoge Noorden. Bedankt dat u met een hoop sneeuw, maar gelukkig is hij veilig aangekomen. Ook een bijzonder welkom aan onze organist broeder Hoek. Ik heb vanochtend alleen één mededeling van huishoudelijke aard. Dat is de Bijbelstudie die in het kerkblad staat afgedrukt op de 21ste. Die wordt gehouden op 28 januari bij mij thuis. En dat is aan de Duinweg 84 in Noordwijk. De collecte verder is bestemd voor de opbouw van onze kerk. Ik wil aan allen een gezegende dienst toewensen. En wij willen graag aanvangen met Evangelisch Liedboek 413. Dank u wel.
Broeders en zusters, goedemorgen. We hebben als voorzang dus niet. We gaan nu verder zo dadelijk met Psalm 116 en slaan Psalm 118 over. Want die had ik als voorzang. We gaan eerst deze dienst gezamenlijk in stil gebed bij de Heere opdragen. En daarna. Dan is ook deze morgen onze hulp. In de naam van de Vader, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouwens eeuwig leeft, nooit ophoudt met het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade, vrede van God onze Vader, door zijn Zoon Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En dan gaan we verder met het zingen van Psalm 116, de versen 1, 6, 7 en 8. Pardon?
Nee, ik heb hier een andere volgorde, maar het maakt me niet uit.
18. Nee, die slaan we over, heb ik net gezegd. Want u hebt een voorzang, en die had ik als voorzang. Dus dan gaan we verder gewoon met Psalm 116. Ja, of u moet hem echt graag willen zingen, dan... Ik vind het allemaal best, maar... Omwille van den tijd. Nee, speel maar Psalm 116, bro. Een complete 4. Lees ik u nu de wet. Eerst wil ik me even voorstellen aan degenen die mij nog niet kennen, want ik ben hier ook voor het eerst. Ik heb trouwens wel naar u uitgezien vanuit het hoge noorden toen ik die afspraken maakte. Ik denk, hier moet ik eens heen, op een of andere manier. Ik heet dus Age ten Napel. Ik ben geboren in Urk. Vandaar dat ik al een jaar of 43 nog steeds in dat Urker mannenkoor zing. Ik ben getrouwd. Ik heb twee zonen. Eén van bijna 19 en één van bijna 17. De een studeert in Groningen filosofie. En de andere die zit in de vijfde VWO en die gaat richting wiskunde. Beiden, de jongste speelt piano en de oudste saxofoon. Ik ben dus geboren in Urk. Ik ben tot geloof gekomen, zo zeg ik dat meest, in een jeugd- en een koffiebar in Urk die daar toen draaide. Vond ik eerst een heel vreemd onding, maar toen ik er eenmaal zat, toen pakte me dat helemaal. Van daaruit heb ik een jaar zending gedaan. Toen was ik 26 bij de Belgische Evangelische Zending in België. Gemeentestichtend werk in Herentals, vlakbij Antwerpen. Heb ik de Bijbelschool gedaan, 3 jaar. En ik dacht dat dat voor mij het eindstation was. Want ik had nooit geen VWO gedaan, maar een lagere landbouwschool. En toen ik een paar keer bij die boeren gezeten, nou toen denk ik, nee, dit is het ook niet. Dus ik denk, nou ja, dan ga ik godsdienstles geven, dus daar ben ik ook mee begonnen. En dat vond ik best leuk om te doen. Maar God die riep mij om theologie te studeren. Dat deed hij door middel van een boekje van Halensje, De Bevrijding van de Planeet Aarde. Dat geeft Halensje, dat is trouwens het enige goede boek wat hij geschreven heeft, maar dat terzijde. Halensje die geeft een getuigenis en die gaat in het seminarium in Delles. En toen hoor ik de Heer tegen me zeggen, ik wil dat jij dat doet. Waarop ik eerbiedig antwoordde, nou, zoek alsjeblieft een ander, want ik heb nog niks. Ik heb geen VWO's, ik heb geen talen, ik kan niet eens Nederlands. Nou, dan ga ik maar leren. Nou, toen ben ik dus mijn collegium gaan doen. En toen heb ik dus in Heverlee mijn studies afgemaakt. In september 86 studeerde ik daar af. Keek ik achterom. Wat ik Grieks, Hebreeuws en alles achter mijn kiezen zitten. En het meeste onderwijs in het Engels. Want dat waren allemaal professoren vanuit Amerika. Sprak die taal vloeiend, las hem als de krant. Denk ik, Heer, hoe is het in vredesnaam mogelijk? Wijsheid van boven. Toen ben ik daarna in Joure als predikant bevestigd. Nou, en via bij de NGK terechtgekomen. En zodoende ben ik nou ook bij u. Dan weet u het een beetje. Dan weet u. Want ik kom hier een keer of vier. Ik kom hier de 31ste nog, dacht ik. En 2 in mei. Nou, ik ben blij u te zien. We gaan de wet lezen uit Romeinen 7 vers 1 tot en met 12. En daarna zingen we als antwoord Psalm 103, 3 en 9. Is er een lezer?
Nee.
Nee?
We gaan even de versterker wat harder zetten.
Oh.
De bouwkundige kan het verstaan.
Oh. Ja, ik praat maar gewoon zoals ik altijd praat. Oh, dan steekt hij zijn hand op. Ja,
dat had
ik niet. Nou, zo direct moet ik nog eens een toeter hebben. Dat we dat maar bespraken moment. Goed, broeder, ik doe mijn best ook op u mee te nemen. Of weet u niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen, dat de wet heerschappij voert over een mens zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is hij ontslagen van de wet die haar aan die man bond. Zo zal ze dan, indien ze bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten. Wanneer echter de man sterft, is ze vrij van de wet, zodat ze geen echtbreekster is, indien ze zich aan een andere man geeft. Bijgevolg, mijn broeders, bent u ook dood voor de wet, door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is, alop wij Gode vrucht zouden dragen. Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. Maar thans, of maar nu, zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar, die ons gevangen hield, zodat we dienen in de nieuwe staat des geestes en niet in de oude staat van de letter. Nou, wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zal de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet, immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, en die de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op. Want zonder wet is de zonde dood. Ik heb eertijds geleefd zonder wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven. Maar ik begon te sterven. En het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn. Want de zonde heeft uitgaande van het gebod mij misleid. En door middel daarvan gedood. Zo is dan de wet heilig. En het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Broeders, een paar woordjes ter uitleg. Paulus zegt, toen het gebod kwam, begon de zonde te leven. En hij zegt ook, de wet heeft mij misleid. Nou, die term die kun je begrijpen vanuit zijn fariseïstisch gebeuren. Hij was op en top fariseer. En die gerechtigheid die hij opbouwde, daar zegt hij in Filippenzen van, zet dat maar aan de straat. In Friesland zeggen we, kan aan de dik. Kan met de vuilnis mee. Heeft geen waarde. Toen hij de wet begon te begrijpen, toen ging die wet hem laten zien, nou Paulus, je dacht veel van jezelf, maar je bent een arme, tierige zondaar. En gaan naar Jezus, en dat deed hij toen op de weg naar Damascus. En daarom lezen wij de wet. Nou antwoord u maar met de Psalm 3:3-9. Ik ga u voor in gebed en voorbeden. En daarna lezen we, dat is ook de tekst voor de preek, Matteüs 22, vers 1 tot 14. We zingen na de schriftlezing Psalm 84, vers 2, 3 en 4. En daarna geef ik de preek door. Hemelse Vader, we komen samen in een eredienst. Niet zomaar een samenkomst. Nee, eentje waar de Bijbel open gaat. Een eredienst waar uw woord spreekt en waar ik de verantwoordelijkheid heb om het te doen zoals u het wilt. De waarheid wijzen op het kruis van Christus. De dwaasheid Gods, zegt de wereld. Een hinderpaal, zeggen mensen die er niet aan willen. Maar die dwaasheid is uw ultieme wijsheid. om mensen te behouden door de prediking van het evangelie. Het zwakke van God in mensenogen is sterker dan dat wat die mensen in hun eigen ogen allemaal aanpakken. Heer, geef een stem om te spreken, geef een hart wat luistert. Geef, Heer, een vulling met uw Heilige Geest. Laten we allemaal zeggen, na deze dienst, het was goed hier te zijn. Wees met degene die er wellicht door omstandigheden niet kunnen zijn. Willen ook zegenen, misschien door een opname, whatsoever. En willen, o Heere, deze gemeente bouwen in het allerheiligst geloof. Klinkt ouderwets, maar het is toch echt zo. Wil, o God, in dit land nog een beweging geven, dat mensen zich tot u keren, hier in het westen en in het noorden, eigenlijk overal, want het woord is schaars geworden. Het is ja, bijna soms ondergesneeuwd, heb ik het idee. En toch, Heer, zegt u in uw woord dat de poorten van het dodenrijk de gemeente niet zullen overweldigen. En dat deze gemeente in uw ogen een geroepen heilige is. Een heilige, een geroepen heilige in Christus. En wij danken u daarvoor. Wees met een zieke, een rouwdragende. Wees met een oudere in de avond van het leven. Wees, Heer, met ons allen, met onze specifieke vragen, zorgen en strijd, die ik niet ken, maar die u wel kent en u leest ons hart. Wees met de regering en koningshuis. Geef hem de wijsheid te doen wat u hem geroepen hebt. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we bidden, Heer, om een spoedige komst in Jezus' naam. Amen. Matteüs 22, een bekend gedeelte, vers 1 tot en met 14, het is ook de tekst, en eigenlijk is de kerntekst vers 14 uiteraard, velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren. Daar werken we naartoe, die tekst proberen we te verklaren. En Jezus antwoordde, moet u opletten op dat zinnetje, en sprak opnieuw in gelijkenissen, dan krijg je dus een reactie op het voorgaande. En hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, maar ze wilden niet komen. Opnieuw zond hij andere slaven uit met de boodschap, zegt tot de genodigden, zie ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed, kom tot de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken, de overige grepen zijn slaven en mishandelden en doodden hen. En de koning werd toornig en hij zond zijn legers uit en verdeelde die moordenaars en stak hun stad in brand. Toen zei hij tot zijn slaven, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten der wegen en nodig allen uit die u eraan treft tot de bruiloft. En de slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen die ze aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftzaal werd vol met hen die aanlagen. Toen de koning binnentrad om hen die aanlagen te overzien, zag hij iemand die er geen bruiloftskleed aan had. En hij zei tot hem, vriend, hoe bent u hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zei de koning tot de bedienden, bind hem aan handen en voeten en werp hem uit in de buitenste duisternis, daar zal geen geween zijn en het tandengeknars. Want, dan heb je dus een conclusie met dit woordje, velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Dat lijkt een tegenstelling, het is een woordspeling. Maar zingt u eerst maar Psalm 84, dan gaan we verder met de preek. Zonder dat ik het verder aankondig, zingt u als antwoord, zingen we samen, gezang 440. Ik heb de vaste grond gevonden, en dan het vierde vers, ik had het derde vers, de afgrond waarin alle zonden verzinken en niet meer bestaan. Broeders en zusters, jonge mensen, gemeente van de Heere Jezus Christus. Aan het begin van deze preek even een paar opmerkingen welke bij de uitleg kunnen helpen. Maar misschien weet u wel dat Lucas 14 een soortgelijke gelijkenis vertelt van de ponden. En het lijkt alsof Matthäus 22 en Lucas 14 vergeleken worden. Maar als je dat echt doet, dan blijkt dat Jezus twee verschillende gelijkenissen vertelt. En dat Lucas 14 in een eerder tijdstip speelt als Matthäus 22, want die wordt uitgesproken in de laatste lijdensweek. Dus kan ik Matthäus 22 zelfstandig uitleggen. Een paar verschillende in Lucas 14 moeten de slaven gaan werken met de ponden of talenten. In Matthäus 22 mogen de genodigden naar een bruiloft. In Lucas 14 is er een slaaf die zijn talent of pond in de grond stopt. Met een dekstoel erbovenop. En in Matthäus 22 gaan genodigden in de fout omdat ze de uitnodigingen afslaan of niet zien staan. Ik zei het al toen ik las, Matthäus 22 vers 1 laat een reactie zien op wat Jezus in het voorgaande heeft beleefd. Het slaat op een bepaalde situatie in de laatste lijdensweek. Er is namelijk in Matthäus 21 een heleboel gebeurd. Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen, dat weet u wel. Hij reinigt de tempel als je daaraan komt. Hij vervloekt de vijgenboom de dag daarna. En geeft zijn afsluitend onderwijs met betrekking tot het Joodse volk. Daar kan ik nu niet over uitweiden, maar in die serie gelijkenissen maakt de meester duidelijk dat de fariseeën, de leidende elite, de theologen dus, samen met het Joodse volk een bepaalde voorkeursstatus gaan verliezen in verband met het toegang, de ingang tot het Koninkrijk der Hemelen. Paulus drukt het in Romeinen 9 uit, dat ze hadden voorrang tot de heidenen met betrekking tot het binnengaan van het Koninkrijk, ze hadden wet en verbonden. Jezus is naar het vlees een Jood en noem het maar op. Nou zegt Jezus, dat gaat veranderen. Waarom dan? Nou, er is een reden, want de Joodse leidslieden weigeren Jezus te erkennen als Messias en daar draait het om. Er gaat natuurlijk 3 jaar afwijzing aan vooraf voordat we aangeland zijn bij Matthäus 22. En dan maakt Jezus in twee gelijkenissen deze verandering duidelijk. En die gelijkenissen maken de heersende elite duidelijk, want ze snappen waar het over gaat. Dat de zegeningen het voorrecht van het uitverkoren zijn, kan ik ook zeggen, eigenlijk verplaatst wordt naar een andere doelgroep. En als Jezus dan de gelijkenis van de onrechtmatige pachter heeft verteld, dan snappen die leden van het Sanhedrin, dat zijn Herodianen, dat zijn Sadduceeën en Farizeeën, die snappen heel goed dat zij die pachter zijn. En dat er het een en ander gaat veranderen. En hun reactie is, ze gaan weer eens een spoedvergadering organiseren om Jezus te gaan doden naar aanleiding van deze gelijkenissen. Nou, als we zo ver zijn, die aanleiding om Jezus te doden, dan is deze gelijkenis die we nu behandelen de reactie op die situatie. En het is alsof Jezus een knipoog geeft naar Openbaring 19, de bruiloft van het Lam. Thema, 3 punten. Thema is velen geroepen, weinigen uitverkoren. We zijn geroepen, uitverkoren, velen geroepen, weinigen uitverkoren. Dat zijn de gedachten. Nou, geroepen, dat is de eerste gedachte. Maar wat is er nu eigenlijk, broeders en zusters, in deze gelijkenis aan de hand? Nou, het is simpel. Er zijn uitnodigingen verstuurd voor een bruiloft. De zoon van de koning gaat trouwen. En alle hoogwaardigheidsbekleders die daar vanuit hun functie en waardigheid zouden moeten zijn, zijn al lang van tevoren uitgenodigd, hebben een uitnodiging op zak. En worden op de dag van de bruiloft met pracht en praal in een paard en een koets opgehaald, feestkleed aan om de koning te eren, de bruiloft mee te vieren. Dat is de insteek van Jezus als reactie op de haat van het Sanhedrin. Men wil hem grijpen, maar men durft niet omwille van het gewone volk. Johannes noemt dat de schare die de wet niet kent. Het is natuurlijk bekend dat die elite op Jezus neerkijkt. Dan heb je die timmerman die eet met tollenaars en zondaars. Maar deze bevolkingsgroep hoort hem ook graag preken. Het zijn de zieken die de medicijnmeester nodig hebben. Nou, als je dan die gelijkenis doorleest, zijn de geroepenen of de uitgenodigde personen eigenlijk ook al uitverkoren. Trouwens, en daar ga ik verder in punt 2 over praten met u, die Joodse elite met dat volk ziet zich als uitverkoren. Feit is dat deze personen, welke daar min of meer recht op hebben, personen welke bij een dergelijke bruiloft thuis horen, lang van tevoren zijn uitgenodigd en op de dag van de bruiloft opgehaald worden om daadwerkelijk gehuld in een feestkleed de koning te eren met hun aanwezigheid. Nou, als die koning zijn slaven uitzendt, dan is hij er eigenlijk van overtuigd dat die genodigden als het ware op de stoep klaarstaan op het tijdstip van de bruiloft. Men weet tijd en plaats. Het voelt dan ook als een koude douche. Als de genodigden de uitnodiging gewoon negeren en zelfs bij een tweede poging heeft iedereen wat beters te doen. Slaven worden zelfs mishandeld, wel in een gedood staat er. Het leger van die koning verbrandt de stad van degene die zijn dienstknechten hebben gemolesteerd. Nou, hoe kijkt uw gemeente daar nou tegenaan? Want de koning komt tenslotte tot de conclusie na twee pogingen dat de genodigden, de uitverkoren elite, de bruiloft negeren en het dus niet waard zijn om deel te nemen. Nou, dat is een keiharde conclusie. Genodigden, in feite een elite die uitverkoren is, laat door een reactie, herhaalde reactie weten, wij hebben er geen zin in. Het is Johannes de Doper die begonnen is met die uitnodiging te verspreiden. Zie, zie, kijk, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zie hem wel. De leerlingen hebben 2 evangelisatietochten gemaakt. En Jezus zelf heeft 3 jaar goeddoende, predikende en genezende rondgetrokken. En zichzelf gepresenteerd als de Messias. Nou, de stad welke in brand gestoken is niet Jeruzalem zoals sommige commentaren willen. Jezus vertelt hier een gelijkenis en wijst op zaken die kunnen gebeuren, maar niet hoeven te gebeuren. En daarom sluit de meester zijn onderwijs in de Leidensweek in Jeruzalem af met de woorden Jeruzalem, Jeruzalem. Ik wilde jullie bijeenhalen zoals een kip het met kuikens doet, maar je hebt niet gewild. Wel nu, broeder, zuster, de gemeente is als eersteling verkoren in Christus, uitgenodigd voor de bruiloft van het Lam. En zondag aan zondag wordt u uitgenodigd van morgen weer. En ik vraag gewoon, maar ze nu wil u nog wel. De uitnodiging luidt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wil je leerling zijn van de schrift, wil je navolger zijn in de heiliging en de geboden die Jezus Christus gegeven heeft bewaren. We gaan naar het woord uitverkoren, gaan we eens even over praten. De tweede gedachte, wil ik eens wat dieper met u op ingaan. En het eerste punt heb ik reeds aangeraakt en gezegd dat de Joodse elite, u weet wie dat zijn, zich ziet als uitverkoren. Nou is dat in eerste instantie niet echt vreemd. Israël is als een wijnstok uit Egypte uitgegraven, wordt de vrouw van God genoemd, is Gods oogappel. En in Johannes 8 beroemen die fariseeën zich er ook op, wij zijn zonen van Abraham en we zijn nooit een slaaf van iemand geweest. En Paulus, de ex-fariseer, lijkt in eerste instantie met deze claim in te stemmen in de eerste verzen van Romeinen 9. Toch wordt later in dit hoofdstuk uitgelegd dat er met de roeping van Israël niets mis is, met de verkiezing ook niet, maar er is toch een kink in de kabel gekomen. En wij zagen wat er mis is. Het doel van de roeping en verkiezing is volkomen genegeerd. Nou, gemeente, wat is nou eigenlijk uitverkiezing? Want dat lijkt een goed uitgangspunt, maar als ik dit gedeelte goed lees en het probeer te begrijpen en toepassen, dan moet ik zeggen dat als je er een voorrecht van maakt zonder op het doel te letten, dan keert die genade zich als het ware tegen je. Dat lijkt te verschillen met de opvatting die nogal leeft in ons reformatorische land, tussen aanhalingstekens, dat je moet uitvinden of je wel of niet uitverkoren bent. Als je dan ook Efeze 1 vers 4 nog bijsleept zo, lijkt het een voorrecht voor de gemeente, in Christus uitverkoren voor de grondlegging der wereld, maar moet je een doel in het oog houden, en dat staat erbij in die brief, en dat doel is dat de Vader zijn gemeente als bruid van Christus aan zijn Zoon wil geven. Zonder vlek of rimpel aan zijn Zoon aanbieden. En dan lijkt het erop, als ik gewoon de tekst maar probeer te begrijpen en toe te passen, dat die uitverkiezing ook een oproep inhoudt tot heiliging. We moeten leerling willen zijn. En als wij nou met z'n allen eerlijk zijn, dan hebben we het hier knap moeilijk mee. Wij zoeken een uitverkiezing die rust geeft, zekerheid. Wij horen bij Jezus. Voor de grondlegging der wereld staat zo vast als een huis. En dat lijkt even, ik zeg lijkt even verleden tijd. Is het, gemeente, verleden tijd? Gelukkig niet. Want de slaven worden er na de eerste twee pogingen op uitgestuurd. Het huis moet vol worden met aanliggende gasten, staat er. Velen geroepen, maar weinigen of en weinigen uitverkoren. Ik ben geneigd het woordje en met maar te vertalen. Ben geneigd. Nou, wat wil dat nou zeggen? Want hier geeft de meester in Matthäus 22 vers 14 een slotconclusie. En je moet ze, en dan zeg ik het een beetje plastisch, de kost niet geven die hierdoor in de verwarring zijn gebracht. Een ernstig feit stelt de meester vast. Velen zijn geroepen, maar of en weinigen uitverkoren. Hoor ik er dan wel bij? Nou, dan gaan die dienaren van die koning, die gaan er opnieuw op uit. En dan pakken ze de bedelaars, de lammen, de blinden. Kortom, alles wat ze maar tegen het lijf lopen en dat wordt gewoon als het ware die bruiloftszaal wat ingejaagd. Nou, zo lees ik het. Binnengeloosd. Zij zijn, gemeente, de tollenaars, de hoeren, de zondaars uit Lucas 15, die Jezus zo graag horen preken. Zij zijn dat ene schaap waarnaar Jezus op zoek is om die gelijkenis er even naast te leggen. Zij zijn degene die ziek zijn, die een dokter nodig hebben. Zal ik er eens een noemen? Maria Magdalena. En eigenlijk de complete discipelskare. Zacchaeus, Levi de tollenaar. Wellicht, en dat moet ik voorzichtig zeggen, de schrijver van het Matthäus-evangelie. Iedereen, bozen en goeden, iedereen is welkom. Dat valt op als die elite is afgehaakt. Zij voelen zich te goed. Ze hadden wat beters te doen, maar de deur staat wijd open voor iedereen. Gemeente, u weet het toch wel. Iedereen mag komen. Maar wat is nou het geheim van deze geweldige uitnodiging? Nou, het geheim is dat uitverkiezen geen beperking is, maar genade. Het is genade die roeping en verkiezing. En als dat niet als voorrecht wordt gezien, dan gebeurt er wat Israël overkomt. Ziet u dat? Het is een woordspeling. Kaleo is roepen, ekleto is uitverkiezen in de Griekse taal. En het Koïne Grieks van het Nieuwe Testament. Ziet u de woordspeling? Geroepen, uit de wereld gehaald. Het is vrij vertaald, maar het kan wel. Heb ik het dan niet te sterk uitgedrukt? De Heere heeft toch vastgesteld wie bij hem horen? Mag ik het nou eens zo zeggen? De Vader weet wie de zijnen zijn. En het getal van de uitverkorenen is een getal wat is vastgesteld. Dat kan ik uit Matthäus 24 leren. Maar als u en ik uit het oog verliezen dat alles genade is, dan slaan we de plank finaal totaal mis. Dat leert dit gedeelte, want die genade, die uitnodiging vraagt om eerbied. Vraagt om een antwoord om te aanvaarden de uitnodiging. Mag ik het nou eens zo zeggen met Johannes 1 vers 12. Zoveel hem aangenomen hebben, hun heeft hij volmacht gegeven zich Gods kind te noemen, hun die in zijn naam geloven. En als dan die laatste groep binnenkomt, dan krijgen ze, want zo lees ik dat, een bruiloftskleed aangereikt. Nou, dat is ook wel nodig ook, maar ze komen zo in een werkloffie. Nee, ze krijgen nieuwe kleren. En dat is een gave. Je kunt het niet verdienen. Je kunt het niet zelf naaien of wat dan ook. Of kopen. Nee, je kunt het alleen maar aanpakken. In bad stappen. En je omkleden. Aantrekken. En zo worden die gasten waardig gemaakt. Om de bruiloft mee te volgen vieren. Ziet u dat? En dan komt die koning binnen en dan overziet hij de zaal. En dan ziet hij daar iemand aan liggen die dat bruiloftskleed niet nodig heeft gevonden. Laat maar, ik doe zo wel mee. En als hij wordt gevraagd waarom hij dat heeft gedaan, dan heeft hij ook geen goed antwoord. Hij staat als het ware met een mond vol tanden. En hij wordt uitgebannen naar de binnenste, buitenste duisternis. En Jezus bedoelt, en dat moet ik gewoon zeggen zoals het staat, de buitenste duisternis, de verlorenheid, de eeuwige verlorenheid. Dat bedoelt hij. Nou gemeente, de toepassing. Hoe zeker is de uitverkiezing? Het is een eeuwige zekerheid. Door het bloed van Christus. Daar wilde die elite niet aan. Het is vast en zeker. Maar de meeste verraden voor 30 zilverlingen, zoals Judas deed, is er daar niet bij. Het is een geweldig feit. Als u en ik de handen op willen houden en van genade willen leven, neem dan toch dat bruiloftskleed aan. U komt er niet, ik kom er niet, wij komen er niet op eigen kracht. Dat kleed, dat is een symbool van de gerechtigheid van Christus, de werken die hij voor ons verricht heeft en die we toegerekend krijgen. Kijk je maar in Openbaring 19. Roeping en verkiezing, broeders, zusters, vraagt geloof in het Lam van God dat de zonde der wereld heeft weggenomen. Velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren. Maar als je die weinigen afzet tegen die velen, is dat gelukkig ook nog een grote schare die niemand kan tellen. Er is ruimte voor iedereen in de bruiloftzaal. Niemand wordt op voorhand buiten gesloten. Maar gevraagd wordt eerbied en ontzag en dankbaarheid. Het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Hij is het zoenoffer voor de hele wereld. 1 Johannes 2 vers 2. Dus voor een verzoening van de uitverkorenen alleen moet hij bij mij niet zijn. De Joodse elite mist de feestzaal. Ze hadden betere zaken op het oog. De man zonder bruiloftskleed mist het feest. Hij had toch niks beters te doen. En Jezus zegt vanmorgen tegen u en mij, zie ik sta aan de deur en ik klop. En indien u dan mijn stem hoort, doet u dan alsjeblieft de deur open. Dan zal ik bij je inkomen en avondmaal houden en jij met mij. Want hij die gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, is uit God geboren. En hoeft er niemand hier vanmorgen weg te gaan zonder dat hij of zij zeker weet, ja, ik ben dat koninklijk kind, door de Vader bemind, en zijn oog rust zozeer teder op mij. Ik heb de vaste grond gevonden, waarop mijn anker eeuwig rust. Amen. We gaan samen danken en daarna zingen we, we zijn 291, in het voorspel kan de collecte worden opgehaald en daarna mag u zegenen, dat houdt in dat ons loflied staande zingen. Hemelse Vader, dank u voor deze dienst, dank u voor uw aanwezigheid, dank u voor uw trouw en liefde. Dank u voor de kracht om te spreken, voor de aandacht in het luisteren. Dank u dat u ons veilig brengt waar we worden verwacht. Alles om Jezus wil. Amen. Verhef dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, want de Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, de Heere verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha van nu af aan, totdat hij spoedig komt. Amen.